Voor je naar Formule 1 Paddockpraat gaat, eerst even dit. Hier moet je bij zijn. Support Max op Spa-Francorchamps en beleef de Grand Prix vanaf de Max Verstappen-tribune samen met de Orange Army. Boek je tickets exclusief bij Verstappen.com.
Hij rijdt meteen
naar links.
Ja. En dat is een soort, hij heeft zoveel van die, gewoon op instinct. Hij voelt meteen.
Formule 1 Paddockpraat met vandaag.
Hoe moet George Russell megatalent Kimi Antonelli stoppen? Wat gaat er nou toch mis bij Red Bull? En we blikken vooruit op de Grand Prix van Barcelona. Dat doen we met coureur Jeroen Blekemolen.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine, sinds 1994 het racemagazine van Nederland, is dit Formule 1 Paddock Praat.
Mijn naam is Bas Holtkamp. Aan tafel verslaggever Frank Woesterburg en coureur en analist Jeroen Blekemolen. Ja, we moeten beginnen jongens. 5 zegens op rij van Kimi Antonelli. Ja, onstopbaar, zo lijkt hij. Jij noemde hem al de nieuwe Senna in onze column op de website van Formule1.nl.
Ja, nou ja, ik denk ook dat mensen zullen zeggen dan van ja, maar je kan niks vergelijken met Senna. Hij is pas 19. Maar als je zijn prestatie kijkt in Monaco, wat hij deed. Gewoon het hele weekend op de limiet. Geen foutje gemaakt. Dat kwalificatierondje is echt niet normaal.
Ja.
Want heel veel coureurs die gingen ook net even dwars of net even niet goed. Leclerc die had ook pol kunnen hebben. Die raakte de muur. Dus het is zo moeilijk daar. Maar het was gewoon een perfect rondje. Waarbij, dat kan je ook van Max zeggen overigens. Die was ook heel goed onderweg. Maar Antonelli niet normaal. Maar ook vanaf vrije training heen. Gewoon alles klopt.
Ja, en ook in de race. Dat je denkt, nou, je krijgt een rode vlag en andere dingen. Je hebt allemaal genoeg elementen om te zorgen dat je een jongetje van 19 een beetje uit balans raakt. Maar
ja, hij lag al bijna 30 seconden voor. Dat gaat allemaal, wordt er niet gedaan. Safety car herstart. Nou goed, in Monaco is dat op zich niet al te spannend. Maar een nieuwe start. Gaan ze dat ook nog even doen? Twee ronde safety car, parkeer die dingen maar weer.
Ja.
En zijn starts waren normaal natuurlijk niet zo goed. Zijn starts waren nu top.
Maar ik dacht echt met die tweede start. Ik denk, nou, nu pakt Hamilton hem en dan is het klaar. En dan krijgt hij een knakje. Maar nee hoor, baf en wegrijden. En
ja, ik vond het mooi. Je zag ook tv-beelden voor de herstart. Hè, met het gedoe met het asfalt. Dat hij in de pitlane stond te praten met iemand. Maar hij was heel ontspannen eigenlijk. Ik was een beetje aan het lachen. Ik denk, nou, dat is wel knap als je weet dat je waarschijnlijk nog moet gaan rijden. Dat je de voorsprong kwijt bent. Hij was niet uit zijn evenwicht te brengen gewoon.
0,0. Hij is sowieso is hij heel relaxed. Want je ziet hem ook de hele dag achter de schermen geintjes maken met Bono. Dat hij even zijn koffie over hem heen gooide laatst of zo. Ja. En nu ging het hele team natuurlijk de haven in. Ja. Ook traditioneel, maar dan ook een beetje duwen en trekken. En hij is gewoon, ja.
Ja, ik moet wel zeggen, al die filmpjes van Mercedes, dat hij aan het schinnengrappen is, dat vind ik iets te veel een marketing sausje overheen gegooid. Weet je, dat wordt voor mij allemaal een beetje vooraf bedacht. En dan moet hij het maar uitvoeren. Dus dat vind ik dan weer wat minder grappig. Maar het is wel mooi dat hij ook die beelden, dat hij de haven inspringt met zijn vader. Hè?
Ja.
Ik vraag me altijd af, zullen ze dan de telefoon wel even weggelegd hebben of zo? Maar ik ga vanuit van wel.
Hij koopt wel een nieuwe.
Ik wou net zeggen, vandaag, dat komt wel goed. Ja.
Maar alles valt gewoon ook zijn kant op nu.
Ja.
En een soort roze wolk, hè?
Ja, voor hem een roze wolk, maar een zwarte wolk bij zijn teamgenoot. Hoe moet dat zijn?
Een donderwolk.
Een donderwolk, ja. Dat je iedereen ziet feesten, de haven in zijn duiken en jij zit daar van lege handen, 0 punten.
Ja, het is keihard natuurlijk voor hem. Hij had ook echt een slecht weekend. Dan moet je er wel bij bedenken. In de wedstrijd was hij eigenlijk niet zo langzaam, maar zit je gewoon klem.
Achter Hadjar.
Dus daar kan je
daar had hij ook steeds pech natuurlijk.
Ja,
ook achter Hadjar, dan werkt ook dat allemaal niet mee.
Nee. Alles zat tegen.
Ja.
En in Canada won hij wel de sprintrace. Weet je, dus het is allemaal niet zo. Het is ook niet zo dat hij compleet slecht was. Maar ja, als dan. Het wordt toch nu. Ja, het gat is natuurlijk mega qua punten. Maar als dan je teamgenoot dit laat zien, dan word je wel een beetje gek.
Ja, maar eigenlijk verloor hij natuurlijk al op zaterdag. Ik bedoel, als je zoveel plekken achter je teamgenoot staat, dat is gewoon een behoorlijke klap.
Ja, dan ben je in principe klaar. Dat weet je. En dan kan de race nog een beetje tactisch worden met iemand die wat langer doorrijdt. Er vielen weer grote gaten. Dus dan kan je nog een beetje denken van waar kom je terecht? Kom je in verkeer of niet? Of hoe snel ben je? Hij zat natuurlijk klem. Hij zei, ik kan hem wel een seconde per ronde harder op een gegeven moment. En dat was wel een moment dat hij echt aan het nadenken was. Hoe kom ik hier voorbij? Maar normaal inhalen gaat niet.
Nee, en dan ook nog eens gedoe met het team qua tijdstraf niet inlossen. Waardoor je een drive-through krijgt. En dan heb je de herstart, liggen derde en dan weet je, ja, ik moet naar binnen en ik ligt gelijk achteraan om een paar ronden te gaan. Het is gewoon kansloos.
Ja, die drive-through, dat komt er dan ook nog even over.
Dat je denkt van echt van de regen in de drup, zeg maar.
Hij vond de straf te streng. Maar goed, ja. Weet het ook. Het is op dat moment is het een hele harde straf natuurlijk. Maar ja,
Ik vind het niet te streng. Als je straf krijgt, een drive-through, dan moet je hem inlossen.
Ja, toch? En hij valt alleen heel lullig.
Maar
dat is ook wel... Ja,
is maar ja, ze hadden natuurlijk die tijdschap van 5 seconden gaan moeten inlossen tijdens die pitstop. Net zoals wat Hamilton had gedaan.
Nee,
precies, daar gaat het natuurlijk mis.
Ja, Ferrari deed dat nou eens een keertje wel goed. Ja. Tenminste, voor Leclerc niet.
Woest was die. Ja. Oh. Ja,
ook terecht, hoor. Ja. Want die had ook gewoon door willen rijden.
Gewoon een rondje verder en dan... Ja,
ja of, maar sowieso buiten blijven. Ja. Had ook gekund.
Ja, die banden waren nog...
Je kan toch niet inhalen.
Nee,
nee, maar voor Russell is het zuur. Maar ook, ja, weet je, als hij de straf te zwaar vindt... Hij is zelf ook altijd degene die aan het piepen is als het andere betreft. Hè. Hij zat achter Hadjar en dan komt hij ook weer over de boordradio dat hij te veel achter de safety car een gat laat vallen. Ja, dus ik vind het ook wel mooi dat het een keer... mag ik niet zeggen misschien, want het is ieder weekend opnieuw. Maar dat het maar een beetje de verkeerde kant op valt.
Het is wel heel vaak nu.
Ja.
Maar Jeroen, als coureur zijnde, wat doet dat met je? En hoe kun je die knop omzetten? Ik bedoel, je zei ook al in je column, nou gelukkig komt Barcelona snel. Dus... Denk je dat
ik heb wel het idee, op de een of andere manier, dat hij in Barcelona er gewoon weer staat. En dat hij zomaar de wedstrijd kan gaan winnen. Ik denk dat het de beste baan is voor op dit moment voor Mercedes.
Hij zal waarschijnlijk eerste of tweede worden.
Ja, precies. Ja. Dus je bent al. Dus het is echt een teamgenotengevecht. Het gaat echt tussen die twee. Nou, en als hij zichzelf kan resetten en hij kan de knop echt omzetten, dan zie ik hem zomaar winnen. Ik zou hem eigenlijk wel... dat doen we meestal op het einde. Maar ik tip hem wel als zomaar als winnaar.
Oké, daar houden we vast voor het eind inderdaad. Maar
ja.
Heb je er zelf eens meegemaakt met een teamgenoot... dat je dacht van... Ach, hoe moet ik dit omdraaien?
Ja, tuurlijk. Dat maakt iedereen mee. Nou ja, Max Verstappen heeft het nog niet meegemaakt. Nee. Ik denk Schumacher heeft het niet vaak meegemaakt in zijn carrière. Senna heeft het niet vaak meegemaakt. Dat soort
wel met Prost natuurlijk.
Met Prost, maar Senna was wel sneller. Ja. Maar Prost was soms wat slimmer.
Slimmer in de race, ja.
Maar dat is... ja. Dat is echt moeilijk. Maar misschien zit hij ook wel naast... Ik noemde hem misschien de nieuwe Senna. Het is natuurlijk altijd moeilijk om coureurs te vergelijken. Maar misschien zit hij wel naast een nieuwe Senna. Of een nieuwe absolute topcoureur. Dus dan is het ook heel moeilijk. Want dan word je gewoon afgemaakt.
Nou ja, zeker als je natuurlijk voor het seizoen het idee hebt... dat je zelf misschien wel de nieuwe Senna bent. Ik bedoel, hij heeft Hamilton er min of meer afgereden bij Mercedes. En dan komt Antonelli, een rookie. En dan denk je, ja, dit wordt mijn jaar. Nou ja, sowieso had hij een beetje het idee, denk ik, van dat hij de nieuwe zonnekoning was. Hè? Van,
zonnekoning.
Hij was ook nog eens de voorzitter van de rijdersvakbond en zo. Dus hij had het allemaal mooi ingericht. En dan stort het hele kasteel, nou, blijkt een luchtkasteel.
Ja.
Hè? Dondert in elkaar.
Ja.
Ja, dat moet je wel een plekje geven, denk ik.
Ja, maar hij gaat ook nog wel wedstrijden natuurlijk winnen dit jaar. En hij gaat wel goede dingen nog laten zien. Ik denk wel dat hij eruit komt. Ik denk alleen niet dat hij... kampioenschap is sowieso wel echt ver.
Je kan eruit komen, je kan nog een race winnen. Maar waarschijnlijk blijf je achter je teamgenoot.
Ja, maar ik denk wel dat hij de capaciteit heeft om af en toe van hem te winnen.
Ja, ja, maar ook in de hiërarchie binnen het team, zeg maar. Ik bedoel, het gat is nu zo groot. Antonelli is nu de man daar.
Ja, dat is het moeilijke.
Ja, dat doet ook wel wat met je ego, denk ik.
Ja, en alleen al de monteurs in de garage. Je kijkt toch naar elkaar de hele dag. Je staat heel dicht bij elkaar, zeker in Monaco. Maar dat doet wat met iedereen.
Ja. Heb jij wel eens wakker gelegen na een race?
Ja.
Zondagavond?
Niet,
of na iedere race, niet, ongeacht de afloop?
Niet. Nou, nee, soms niet hoor. Maar, of vaak niet, meestal niet. Maar je hebt natuurlijk ook wel eens dat er echt iets fout gaat. Of het lukt allemaal niet. En dan lig je niet één nacht wakker. Dat kan echt... Ja, dat kan lang duren. Kijk, Max Verstappen zegt altijd... Nou ja, het is gewoon wat het is en prima. Maar goed, die rijdt ook altijd vooraan. Die doet het altijd goed, zeg maar. En als hij zevende wordt, dan is het omdat die auto echt niet ging... of dat er wat was. Maar als je in zo'n positie zit dat je verslagen wordt... Ik heb wel met een aantal echt goede coureurs gereden... naast me op dezelfde auto ook nog. Ja, dan heb je helemaal geen excuus. Dus hij stapt eruit en ik ga erin of andersom en dan... En dan zie je gewoon van...
Hoe dan?
Want dat is wel ingewikkeld.
Ja.
En dat hij natuurlijk ook in Monaco. Als hij hem op pole zet en jij staat... Wat was het, zesde?
Ja, je hebt de data, je kan... maar het hele weekend liep al niet.
Iedere sessie was hij ook ruim langzamer dan Antonelli.
Ja. Flink. En kwalificatie ging meteen al niet vanaf het begin. Q1 was hij helemaal totaal ontevreden. Maar gewoon geen vertrouwen in de auto.
Ja,
en als je dat ergens nodig hebt... Terwijl juist hè, de eerste paar races, toen blaakte hij echt van het vertrouwen. Het ging allemaal goed en dan af en toe wat pech met de auto of zo. Maar nu merk je echt, oeh, het gaat wat brokkelen. Het gaat wat...
Ja, hij zit er nu doorheen. Ja, dat is logisch.
Ja, nee, tuurlijk, ja. Ja.
Het was, en het is moeilijk, die kwalificatie, als je ziet hoe snel het gaat. Het is gewoon niet normaal.
Vond dus het wel niet van, gaaf om te zien hoor. Dat, ja. Dat je denkt, hoe is mogelijk dat we hier racen en hoe gaaf is het? Maar...
En dan alles goed doen. En dan is vertrouwen is gewoon alles daar.
Ja. Ja, maar dat merkte ik ook aan hem. Dat zei ik ook na afloop van de race, Antonelli. Dat die auto zo goed aanvoelde. Alles voelde heel natuurlijk voor hem. Toen op een gegeven moment ook dat Bono zei... je hebt de snelste ronde, maar doe maar rustig aan. Het hoeft niet. Maar dan zit je zo lekker in die auto dat je dat amper door hebt, denk ik.
Ja, dan gaat het bijna vanzelf. Ja. Ja. Natuurlijk gaat het in Monaco zeker niet zomaar vanzelf. Maar dan zit je toch in een soort ritme. En dan komt het wel. En dat had hij gewoon, dat zag je.
Ja, ik had nog een verhaal gemaakt met Marco Antonelli. Hij staat nu in het blad. En die vertelde ook dat Kimi eigenlijk van jongs af aan gewend is om met druk om te gaan. Hè, in de kleinere klassen al. En dat hij ook wel de capaciteit heeft om altijd het positieve ervan in te zien. Zeg maar. Dus al is de druk nog zo groot, dat hij het altijd met... dat het nooit als een lode last op hem drukt. Maar dat hij ook altijd met een grapje of zo, dat hij er goed mee kan omgaan. En dat is eigenlijk ook een kwaliteit, hè?
Ja.
Dan is hij wel 19, maar dan is hij... Het is niet iemand voor wie alles nieuw is. In ieder geval het gevoel van druk ervaren, dat kent hij wel.
Ja, en ook Toto Wolff, die zei dat ook nog gisteren. Maar ik heb hem af en toe wel kritiek gegeven.
Ja.
Maar ik heb hem ook de ruimte gegeven. En niet te veel druk, maar wel druk. Dus ze hebben dat heel mooi gebalanceerd, denk ik, bij hem. Hij mocht wel fouten maken, want we gooien in één keer in een topteam. En
die heeft hij ook gemaakt, hè, vorig jaar.
Die heeft hij ook gemaakt, want in de halverwege het seizoen ging het natuurlijk helemaal... Oh ja, Monaco ging helemaal niet vorig jaar.
Dat
ging nergens over. Maar daarom is het juist zo knap dat ze hem toch hebben kunnen weten op te bouwen. En hij zelf, dus zichzelf ook.
Ja,
maar nu inderdaad, ik ben niet zo snel van het bestempelen van de nieuwe Senna en dat soort dingen, maar... Moet je toch wel een beetje gelijk geven. Als je ziet hoe die huishoudt. En vorige keer ook in Canada. Hoe die van zich afbijt aan het racen is. En nu wat hij hier laat zien. Denk ik, dit is wel weer zo'n nieuw megatalent.
Nog een quoteje van Antonelli Senior. Ook in het blad. Die zegt van, Max is nog altijd op een heel ander niveau als coureur. Dan Kimi op dit moment. Dus als je het hebt over de niveau Senna. Dan zit Max volgens hem nog wat dichterbij dan de Antonelli.
Ja, je zou... Je wil ze ook niet naast elkaar zetten.
Nee, het zijn wel parallellen, maar goed.
Ja, maar je wil ze ook niet in één team zetten eigenlijk. Maar dat zou misschien volgend jaar nog kunnen gebeuren.
Ja.
Dan hebben we, dat zou eigenlijk wel wat zijn.
Ja. Maar zou je kunnen zeggen dat ze misschien min of meer qua talent een beetje op dezelfde level zitten? Of elkaars evenknie zijn, maar dat Max gewoon nog een paar fases verder is? Hij is ook wat ouder natuurlijk.
Ja, Max is gewoon zeker verder. Ja. Natuurlijk, die is zo compleet nu. Ja. Die doet eigenlijk alles goed. Dat gaat ook op de automatische piloot wat Max doet.
Ja, en Max is, tenminste vond ik altijd, die is wat meedogenloos. Of die snoeihard in de auto. Hè. Ik bedoel, die gaat door muren heen als het moet. Figuurlijk.
Ja.
Maar en Antonelli vond ik altijd nog een beetje een lief jongetje wel. En daarom vond ik het wel mooi in Canada ook. Toen hij zich genaaid voelde door Russell. Dat hij wel uit zijn dak ging over de boordradio. En dacht ik, nou ja, dat schrift zit er wel in.
Ja,
absoluut.
Zeker,
ja, dat en... Dat was ook het punt dat hij moest opstaan. Want dan moet je toch een beetje beginnen met... Ja, maar wacht even. Hey, ik ben gewoon hier de nummer 1. Hè? Ja. En niemand anders. Ja. En dat vond ik eigenlijk wel heel gaaf dat hij dat deed. Ja. Want je had dan ook het jonge ventje kunnen blijven. En Toto Wolff, het is goed hoor. Ja. Dus dat heeft hij goed gedaan.
Ja, hij staat nu echt op. Nou, net al even over Max gehad natuurlijk. Maar wat een drama.
Ja, zonde. En na zo'n rondje kwalificatie. Ja. Wat ook echt, echt knap is. Hè? Gewoon, je ziet, daar was sector 1, sector 3 gewoon zo goed.
Sector 3, dat is wel een van zijn favo's. Hè?
Dat had hij al eerder laten zien. Maar dat deed hij zo goed. Nou, ook, en daar heeft hij ook wel wat momentjes gehad in zijn carrière.
Ja.
Dus het is niet altijd zo geweest. Maar hij had ook, eigenlijk als je de ronde van hem ziet, ook geen foutjes. Waar je dus, oké, Leclerc gaat de muur in. Hamilton ging een paar keer dwars, net niet lekker eruit. Je zag bij iedereen wel... En als je verder in het veld gaat helemaal, zag je dingen die niet klopten.
Ja.
Maar bij Max en Kimi was het gewoon perfect.
Maar Jeroen, kun je uitleggen aan de luisteraars van... Vorige week zeiden we nog, die Red Bull die gaat daar niet. Zijn hobbels, het is lage snelheid, bochten. Hij wordt misschien vijfde, zesde, weet ik het wat. En ineens doet hij mee om de pole, zeg maar. Hoe kan dat?
Ze hebben wel wat gevonden, denk ik. Ja. Ook met name met de hobbels. Want Monaco is gewoon hobbelig. Moeilijk om dat onder controle te hebben. Dus, en Hadjar ging eigenlijk natuurlijk ook heel goed. Dus ook in de kwalificatie dicht bij Max. Dus de auto is echt beter geworden.
Ja.
En daarbij geeft de VIA ineens dat... dat zij de beste motor hebben.
Ja, komen ze ook erop. Ja.
Maar dus ze hebben geen slechte motor in ieder geval. Ja. Maar de auto is echt verbeterd. Dat is duidelijk.
Ja. Hadjar.
Ik denk nog even over Max. Ik denk dat hij... Kijk, het is natuurlijk heel zuur dat het bij de start misgaat. Maar die zal evengoed wel een positief gevoel aan het weekend overgehouden hebben. De titel die is al lang uit zich verdwenen natuurlijk. Maar hij weet in ieder geval weer dat hij meedoet. Hè. De afgelopen weken gaandeweg hebben ze wel stappen gemaakt.
Ja.
Ook op dit circuit. P2 had hij nooit rekening mee gehouden in de kwalificatie. Dus ja, ik denk dat hij in tegenstelling tot Russell... dat hij gewoon heerlijk geslapen heeft zondagnacht. En terecht ook.
Ja, hij mag trots zijn. Hij had een goede race. Hij heeft
niks fout gedaan, weet je. Het is de auto die het begreep, de motor. Nou ja, dan kan je zelf ook niks verwijten, toch?
Nee, klopt, maar ja.
Ja, ik zag hem ook eens. Hij werd ook opgepikt bij de paddock, een bootje.
Ik dacht dat je hard, bedoelde. Daarom zei ik altijd een goede race, maar... Nee, goed. Ik denk ook, Max heeft gewoon een top weekend gehad eigenlijk. Ja. Alleen, als je natuurlijk meteen al eruit ligt, is het wel... Dat doet misschien wel een beetje pijn, omdat je dan helemaal niks kan... doen.
Maar je kan jezelf niks verwijten.
Nee, daar is Max de eerste in die denkt, morgen een nieuwe dag.
Ik vond het wel bijzonder dat er niemand op zijn auto klapte, zeg maar. Ik dacht, het hele veld komt
op. Ja, maar dat vond ik echt weer mooi van hem. En kijk maar goed, hij rijdt meteen
naar links.
Naar links.
En dat is een soort, hij heeft zoveel van die, gewoon op instinct. Hij voelt meteen, oké, dit gaat niet goed komen. En hij zet hem zo ver mogelijk tegen de vangrail. En
zodat daarmee.
Want als hij was. En heel veel coureurs in het heet van de strijd. En Hadjar, dat is dan misschien een goed voorbeeld. Die begint meteen te schreeuwen op de radio. En die blijft gewoon op diezelfde plek rijden. Heel langzaam. Ja. Maar Max zag meteen. Wacht even, dit is niet oké. Okay. Ik moet echt even nu plaats maken. Dus dat zijn weer van die Verstappen dingetjes die je dan ziet. Wat eigenlijk ook wel weer uniek is.
Ja, dat deed hij slim. Plus wat ik ook helpt. Nieuw hebben dit jaar met die lampen die gaan knipperen als iets misgaat. Dat scheelt ook. Als je aankomt rijden en ziet wat knipperen. Dat je weet, daar moet ik omheen. Dat helpt natuurlijk ook wel enorm, denk ik.
Ja. We hadden het even over Hadjar. We hadden het gisteren ook even over. Toen we elkaar spraken. Ik heb me toch wel aan die gast geërgerd over de boordradio. De een vindt het mooi, jij volgens mij, maar dat gejammer, dat gejank, dat geschreeuw. Ook het gevoel dat hij zichzelf totaal niet onder controle heeft. Ik vind het een beetje een kleine kleuter eigenlijk. Oh, toch niet?
Nee, ik heb eigenlijk een hekel aan. Maar ik moet ook wel weer zeggen, ik heb ook zelf in situaties gezeten dat je gewoon helemaal, dat je ook aan het schreeuwen bent.
Dat ding werkt niet. Allemaal woorden en er gebeurt iets.
Dus dat ik snap het wel. Maar het is natuurlijk veel mooier als je heel relaxed kan blijven. Maar hij heeft het gewoon nodig. Dat is gewoon zijn modus. In de Formule 2 maakten we altijd al geintjes over hem. Dat was niet normaal. En dat is gewoon in de Formule 1 niet minder.
Ja. Ja. Maar toch, derde jongens. Ik had niet verwacht dat hij podium zou komen.
Nou ja, dat is natuurlijk gewoon top. Ja. Ja. Heeft hij goed gedaan.
Het zat hem ook niet tegen natuurlijk. Hè? Nee. Met de mensen voor hem die uitvielen.
Nee, Leclerc, Max weg.
Gasly die nog een...
Die was woest, die was teleurgesteld. Die was gebroken. Ik dacht, jezus jongens.
Die stond te huilen voor de
dames.
Je wordt als derde afgevlacht.
Ja.
En uiteindelijk...
En hij wist het niet, hè? Hij dacht dat hij derde was.
Ja.
Later hoorde hij het pas. Tenminste, vrij snel natuurlijk.
Ja.
En het ging dan over speeding in de pitlane, hè? Tijdstraffen die hij kreeg. Waardoor hij uiteindelijk als zevende werd geclasseerd, volgens mij. Maar dan is het wel heel zuur als coureur als je dan in de overtuiging verkeert dat je niks fout hebt gedaan, hè? En dat je dan toch ten onrechte een straf krijgt.
Ja.
Maar je zag wel het vuur in zijn ogen. Hij was wit heet. Zei ook, ik voel me bestolen.
Ja.
Hij is wel heel zuur. Ik vind het wel een goede coureur namelijk. Altijd.
Ja, natuurlijk zeker na zijn Red Bull tijd is hij helemaal opgestaan.
Ja.
En doet hij het supergoed.
Ja, hij wordt in die zin ook wel onderschat, denk ik. Maar hij zit natuurlijk bij een minder team nog altijd. Maar hij doet...
En natuurlijk zijn teamgenoot die de laatste races wel wat beter rijdt, zeg maar. Hoe lekker is het als je dan op het podium staat in Monaco en dan... je hebt het al even over de tijdstraf en dat soort dingen. Wat een chaos was dat. Hoeveel tijdstraffen zijn er al niet uitgedeeld? Maar Jeroen, wat ging er nou mis met die pitstraat? Met die pitlane speed, zeg maar. Dat ze allemaal te hard reden. Hoe kan dat? Je stelt er gewoon in, ik ga je zo hard.
Ja, nou, je hebt gewoon je knopje. Ja. Maar je remt natuurlijk wel zo laat mogelijk tot aan de lijn. En dat is natuurlijk, je wil daar ook geen 2/10 verliezen.
Nee.
Dus het kan zijn dat je te laat remt bij het inrijden van de pits. Je kan hem ook te vroeg natuurlijk uitzetten. Als je denkt, ik ben er al. Wij hebben altijd de regel, je weet waar de, nou ja, waar de meting zit, transponder zit. En op een gegeven moment vanaf dat punt. En dat bespreek je wel allemaal met je team. Maar ja, Gasly denkt echt dat hij niks fout heeft gedaan. Maar het is zo, er zijn allerlei lussen in de pitstraat. En die pikken de auto op. En dan op de afstand gebaseerd kunnen ze de snelheid uitrekenen. En bij het ingaan van de pit zit dat lastige bochtje.
Ja.
En als je die nou te veel afsnijdt, rij je een kortere afstand. Dan rij je weliswaar niet harder dan 60. Maar doordat je een kortere afstand rijdt, dan ziet de lust dat jij te snel bent geweest.
Een soort trajectcontrole.
Precies, dus dat is het. Ja.
En dat is een ding wat ze allemaal wel weet. Maar misschien waren ze bij de organisatie ook wel een beetje te veel erop. Kijk, dit is gemeten, dus dit is gewoon hun meetsysteem nu. Ja. Misschien moeten ze over volgend jaar nadenken om de lus misschien iets anders neer te leggen.
Precies.
Je hebt nog wel eens dat zo'n lus ook een beetje schuin ligt. Dus dan ligt het er ook nog aan waar je er overheen rijdt. En het ging bij Hamilton over
0,1
kilometer. Dus het gaat ook om niks.
Dus het lag waarschijnlijk gewoon daaraan. Dus ze reden wel de snelheid, maar de afstand, omdat ze dat stukje afsneden, omdat die bocht net een beetje anders loopt, die witte lijn, zeg maar, dan hoe je normaal die lijn zou rijden.
Ja, ze reden misschien niet eens over de lijn, maar dit moet je testen in de training.
Ja.
En want dan kun je vragen aan de FIA, was ik te snel of niet? Nou, de FIA doet er dan meteen wel een boete overheen van weet ik het wat, je moet ook uit eten. Maar dat kun je dan checken en dat moet je voor de race gewoon weten. En dat,
ja, het blijft even goed een fout van het team dan. Hè? Die weten het ook en die stellen de begrenzer in. En dan hou je altijd een marge aan. Maar dan is die marge een fout marge, zeg maar. Ik bedoel, je mag 60, dan zet je hem op 59,5 misschien. Maar misschien moet je hem dan op nog iets verder naar voren halen.
Ja, maar het probleem is, kijk, het is ook een fout van de coureur. Want uiteindelijk, die pitstraat is ook een heel gedeelte gewoon rechtuit. En daar is gewoon, daar wil je gewoon 60,0 rijden.
Ja.
En niet 0,01, maar daar wil je precies goed zijn. Want anders verlies je ook tijd.
Ja.
Zeker in die gevechten, track position is alles hier. Dus het is ook een fout van de coureur. Want je moet dan dus uitvinden, hoe ver kan je gaan met het inrijden van de pits? Dus hoeveel kan je die bocht afsnijden? Want eigenlijk, degene die straf hadden, die hebben de bocht van de pit in afgesneden.
Precies.
Een heel klein beetje. En dat is niks, maar daar gaat het om.
Maar aan de andere kant zou je zeggen, het is niet de eerste keer dat ze hier rijden in Monaco.
Nee, want ik zag Montoya in het voorprogramma. En die zei, die heeft 2003 gewonnen. Dus dat gaat al een tijdje terug. En die zei dat ze het toen al over hadden, die pit entry, hoe je dat dan deed. En dat ze er echt naar keken al. En ik weet het ook van mijn tijd uit DTM bijvoorbeeld. Ja, daar ging je gewoon altijd kijken. Ik liep naar die lussen toe. Kijken hoe ze erbij lagen. En hoe werkt het. En check het. En ook in Amerika is dat heel belangrijk natuurlijk. Met al die yellows. Dan iedere pitstop kan je zomaar een plek winnen of verliezen.
Ja, ja, ja.
Dus het is, het is wel opvallend dat er zoveel fouten.
Ja, wel heel veel. Ja.
Ja, maar we hoeven geen medelijden met Gasly te hebben. Want dan is het nog steeds of zijn fout of van het team.
Ja, ik denk niet dat ze dit, want ze willen het aanvechten. Maar ik denk niet dat die dat gaat niet werken.
Ja, ja. Oh, dat de data is die hamerde op een onderzoek.
Ja, ja, maar in zijn geval is het natuurlijk. Maar ja, dat is Formule 1. Het is 0,01 te veel. Dus 0,01 te veel. Dan ben je ook klaar.
Ja, is te veel.
Ja.
Dan nog even de rode vlag. Trouwens, we hadden in elke sessie een rode vlag. Dat is voor het eerst sinds, weten jullie het?
Ja, lang geleden.
Oh ja, ik zou zeggen niet zo lang geleden, want ik dacht, weet ik eigenlijk niet. Ik dacht, nee.
Zandvoort 23. Toen hadden we ook, was het toen het zo aan het regenen buitje. Was, met die buitjes hadden we ook in elke sessie een rode vlag.
Ja, er gebeurt vaak toch wel evenveel in zo'n, ook al is het een klein dingetje, ook met de vrije training. Maar.
Hey, maar dat stuk asfalt, hoe kan dat, jongens? Juist daar in Monaco, waar met geld wordt gesmeten, hoe kan daar nou een stukje asfalt?
Nou, het is echt zo dat ze daar het asfalt vaak vervangen. Als je bij het casino aankomt, dat stuk, dat zie je ook, dat is heel donker asfalt. Ja. Dat is hartstikke nieuw. Dat doen ze denk ik iedere 2 jaar of zo, of 3 jaar. Want de normale Bentleys en noem het allemaal op, moeten daar natuurlijk ook goed overheen kunnen komen met de chauffeurs. Maar ja, dit was ook een vlak. Ja, er was een stuk bij.
Ja, ze zag het duidelijk.
Maar ze wisten het probleem misschien al. Want ik weet niet of dat is misschien al gebeurd voor het weekend. Dat is sowieso natuurlijk voor het weekend gebeurd. Ik heb het niet gezien. Ik denk dat het al met de vrije training dat vlak er al lag.
Ja, dat moet wel.
Maar dan is het misschien met de Formule E of met de historische Grand Prix dat ze al, dat je zag dat het een beetje los ging laten.
Ja.
En dat is soms gebeurt dat gewoon. Die auto's zijn natuurlijk, die hebben zoveel zuigkracht van onderen. Zoveel downforce. En dan...
Ja, en je komt er natuurlijk met. Er waren, even kijken, 68 rondjes geloof ik geweest. Hè? En je komt er dus 68 keer in korte tijd met al die auto's overheen. Dus dan heeft misschien, nou, geen idee hoor, maar misschien de lengte van het circuit heeft dan ook nog een. Is dan misschien ook nog van invloed dat het in korte tijd zeg maar gebeurt.
Ik er vaak overheen rijdt dan in Monza. Ja. Ja.
Het was warm. Tussen die vangrails is het extra warm. Met de zon erop.
Blijft hangen, ja.
Ja.
Maar dan nog, heb jij dat wel eens meegemaakt dat het asfalt zo kapot ging dat de auto's van afvlogen, zeg maar?
Ja, we hebben het. Ja, met stratenraces heb je het vaak.
Ja, tuurlijk,
en dan heb je gewoon. Maar dat zijn dan toch gek. Ik vind het voor Monaco wel opmerkelijk. Want ja, de meeste straten waar je race, ja, oké, dan gooien ze een circuit neer. Maar Monaco verwacht je, dat ligt er al zo lang. Dat is gewoon goed.
Ja.
Maar het gebeurt echt vaak. En dat is ook niet te doen, want ze rijden allemaal op de limiet. Dus als je dan in één keer, je zag het aan de linker voorband bij Stroll en Leclerc. Je bent kansloos. Ja.
Ik moet ineens denken aan Las Vegas een paar jaar geleden. Dat bij Sainz dat die putdeksel omhoog werd getrokken, zeg maar.
Zo.
En het was niet de putdeksel die los lag, maar gewoon het asfalt wat
los liet.
Putdeksels heb ik heel vaak meegemaakt.
Ja.
En echt gevaarlijk. DTM, heb ik DTM Shanghai in Peking met ANGP heb ik zo vaak gezien. Dat is echt levensgevaarlijk. Maar dan zie je wat die auto's doen.
Ja.
Die trekken gewoon. En als het dan warm is, die trekken gewoon het asfalt eruit.
Ja. Ja. Maar ja, het verbaast me wel, omdat je zou toch denken dat de FIA hier heel scherp op is. Zeker met dit soort circuits, hè, met straatcircuits. Met de ervaring die ze hebben.
Het heeft wel de race spannend gemaakt weer.
Ja, nee.
Ja, dat wel. Ik had niet verwacht. Ja, ik dacht ze gaan hem stoppen.
Ja, dat dacht ik ook. Met ik had niet verwacht. Focus ik zat te
rekenen.
Die ze hebben.
Ja, ik zat te rekenen met hoe lang mogen ze nog. Hè, want je hebt natuurlijk de tijdslimiet van de wedstrijd zelf.
Ja.
Op een gegeven moment. En als je dan nieuw asfalt... Heb ik ook wel eens meegemaakt dat ze nieuw asfalt neer gingen leggen. Maar ja, dat moet ook uitgedrogen.
Ja, precies.
Dus ik denk, dat gaat nooit meer wat worden. Nee.
Nee. Nou, het verbaast mij wel dat ze weer doorgingen, zeg maar. Als je het hebt, het gaat vaak over veiligheid. Want stel dat er wat gebeurd was, dan hadden ze een probleem gehad. Maar ook dat de race weer hervat werd, ook nog eens met een staande start. Ik dacht, nou, die gaan...
Ja, dat was een Melbourne'tje van, wat was dat, twee jaar geleden of zo. Dat ze nog één ronde gingen racen met de staande start.
Maar
ik zat ook te kijken nu en ik zei ook, dit is je kans om nog wat te doen. Ook al was het nog 9 ronden dan, of 8. We reden safety car rondes eraf. Maar je gaat, maar dat viel nog. Maar ja, het ging uiteindelijk wel mis in die eerste ronde van de herstart. Maar het viel me nog mee.
Ja.
Scheelt misschien ook dat het niet helemaal op de racelijn lag. Althans, je kon nog een beetje langs rijden, toch?
Ja, als je meer binnen bleef, was het oké. Ja. Wat wel opviel, want uiteindelijk de dingen die er nog gebeurden was... kwam eigenlijk door Russell die heel langzaam ging rijden. Die snapte ik ook niet helemaal. Die ging gewoon... Ja, die moest de straf nog doen, maar die reed gewoon 5 seconden te langzaam.
Ja, die liet de rest gewoon wegrijden.
Maar daardoor een hele file achter hem. En daardoor kreeg je natuurlijk dat ze bij het Fairmont Hotel... met ze allemaal dubbel dikte doorheen gingen. En
met
dat kan niet.
Berg en En dan gaan we nu naar het meest opvallende bericht van Formule 1.nl. Ja, je noemde het net al, Jeroen. Dat Red Bull is aangemerkt als sterkste motor.
Ja, ik las het.
Iedereen roept toch het hele jaar Mercedes.
Ik ben net niet van mijn stoel gevallen, maar ik denk wat. Ze hebben natuurlijk bepaalde waarden waar ze dat aan meten, maar ik begrijp het niet. Want dat, is die auto dan zo slecht? Of het kan bijna niet. Dit.
Ik vind dat ook heel bijzonder.
Ja. Vervelend is alleen natuurlijk, je kan geen. Dus de ontwikkeling, dat is nu het de pijn.
De rest die mag nu gaan inlopen, die mogen die motor gaan. Verbeteren.
Ja, Mercedes mag gaan inlopen.
Precies. En Red Bull niet.
Ze zijn al bijna wereldkampioen, dus ik weet niet helemaal...
Ferrari helemaal, hè?
Ja.
Ja.
Ja, ook dat, want die zijn ook niet langzaam. Nee. Die zitten er ook gewoon vol bij. Dus
het is heel bijzonder.
Ja, we weten niet... Ik weet niet precies welke waardes, hoe ze dat meten, maar er zal daar ergens een... kon toch de Red Bull motor, de Ford, kon toch boven water, dat ze zeggen,
Ja, de data wijst uit dat. Maar dat belooft wat. Net als je denkt, ze zijn bezig met een inhaalslag. Dan kunnen ze op dat vlak...
Complimenten aan de Red Bull. Ik denk alleen dat ze er niet heel blij mee zijn.
Nee. Nou ja, compliment aan de rest. Want misschien moet je dus ook zorgen dat je op de data die ze beoordelen, dat je daar dan niet goed eruit komt. Maar wel snel. Ja, dat is bijna niet te doen. Maar er zal toch een methode voor zijn. Want die Mercedes-motor is echt gewoon niet zo slecht, zeg maar.
Nou ja, het zal in ieder geval puur feitelijk op de data gebaseerd zijn. En er zal geen politiek aan ten grondslag liggen. Hoewel je dat misschien wel zou vermoeden. Maar ja, het is wat het is. Ze hebben gewoon een hele goede auto. Motor.
Ja. Coureur.
Ja, coureur.
Ja, coureur ook. Ja. Ook nog. Maar ja. Hey, nu toch een beetje in de digitale hoek zitten. My Magazine, jongens. Daar is die weer. Afgelopen weekend hebben wij ook een mooie race special gemaakt van de Grand Prix van Monaco. Voor de mensen die niet weten wat het is, Frank. Kun je uitleggen wat die race special inhoudt?
Ja, zeker kan ik het uitleggen. Nou, we hebben natuurlijk het fysieke magazine. Hè, dat altijd op de deurmat ploft van iedere editie 100 pagina's. En daarin veel achtergronden. Ook actualiteit. Maar de echte supersnelle actualiteit. Hè, alles over de race. Dat doen we altijd digitaal tegenwoordig in een magazine. Een digitaal magazine. Dat enkele uren na de race al online staat op onze site. En ook in mijn magazines verschijnt.
Nou, dat is mooi. Nou, voor de mensen die denken, goh, dat wil ik graag lezen. Nou, we hebben een speciale aanbieding. We hebben nu My Magazine Basic. Voor slechts 1 euro in de week heb je naast Formule 1 Magazine ook heel veel andere tijdschriften. Ook andere sportbladen, zoals Helden, Pro Cycling, Fiets.nl, noem maar op. En we hebben nu een aanbieding, dus 1 euro per week. Ga naar formule1.nl/zomer en pak die aanbieding.
Ja, en het mooie is, moet ik er even bij zeggen, je hebt niet alleen toegang tot de sporttitels, maar ook tot hele andere titels. Hè? Dus als je zelf geïnteresseerd bent in sport, maar je vrouw of je kinderen zijn het niet, dan voor hun is er ook genoeg te halen.
Ja, heel veel mindstijl.
Ik weet dat ze bij Jeroen thuis EW altijd lezen. Dus.
Ja, oh, dat jij dat weet. Ja, maar bij ons gaat het echt alleen over racen. Ja.
Nou, pak die aanbieding en hij staat ook in onze show notes. Nou, Monaco zit er net op en we gaan weer door naar Barcelona. Achter elkaar door, jongens. Totaal ander circuit. Ze roepen altijd, als je goed bent in Barcelona, dat is echt een graadmeter, dan ben je eigenlijk ook wel voor de rest van het seizoen redelijk safe.
Ja, het is natuurlijk het circuit waar iedereen de meeste ervaring heeft. Qua testen, qua historie, qua alles. Dus ja, hier kun je wel wat uitlezen. Je gaat straks naar Silverstone bijvoorbeeld, of Red Bull Ring, of dat soort banen. Maar als je hier goed gaat, dan kun je dat allemaal meenemen.
Ja, je gaf het net al een beetje weg. We kunnen al verwachten dat Mercedes hier gaat huishouden.
Ja, het zou voor mij echt logisch zijn dat de Mercedes 1-2 wordt. En nou ja, ik denk ook echt wel dat Russell gewoon weer gaat opstaan.
Ja.
Met de flow die Antonelli heeft, weet je dat natuurlijk nooit. En dan zal McLaren ook wel weer goed gaan. Want die had natuurlijk echt een off-weekend.
Ja, alweer.
Maar ik verwacht inderdaad dat McLaren hier ook wel weer kandidaat is voor het podium, hoor.
Want ondanks dat de FIA zegt dat die motor van Red Bull de beste is, ik denk toch echt dat die Mercedes motor de beste is.
Ja.
En dan heb je McLaren ook meteen er weer bij staan.
Nou, ik ben wel heel benieuwd waar Red Bull nou staat in de rangorde. En ook hoe groot die marge is.
Ja, het circuit ligt de Red Bull doorgaans wel redelijk. Een jaar of 10 geleden won er iemand met zijn debuutrace voor Red Bull.
Ja, hij heeft daarna nog een paar keer gewonnen in Barcelona.
Oh, is dat zo?
Ja. Nee, dat is 10 jaar geleden alweer.
Ja. Ja. Jij was erbij toen, toch?
Ja, ik was erbij. Tijd vliegt, hè? Het is nog steeds een van mijn mooiste herinneringen. Ook van Max, denk ik. En vooral omdat het was natuurlijk zijn eerste race voor Red Bull. Hè?
Ja.
Na de overstap van Toro Rosso. En hij wint er meteen. De Mercedes die eraf klappen. Hoe hij Raikkonen in de slotfase achter zich weet te houden. De ontlading na afloop. Met de tranen bij Jos en bij Ramon. En bij alle engineers in de paddock.
Ja.
En ook het feest na afloop. Max die even de stad in ging s'avonds. En de volgende ochtend met kleine oogjes nog even iedereen kwam bedanken in de paddock. Dus ja, dat is eigenlijk het begin van het tijdperk, vind ik, die race. Toen begon eigenlijk de Max-mania in Nederland.
Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, het is toch wel een bepalende race geweest toen. Was het ook 30 jaar geleden voor Schumacher. Eerste overwinning voor
in de regen.
In de regen. De regenmeister.
Daar was ik dan weer bij.
Ja.
Ja.
Ook magisch was dat, hoor.
Ja, het regende wel hard. Oh. Ja. Maar ook een mooi raceje. Ik heb laatst nog wel weer wat fragmenten gezien. Het was zulk slecht weer. En
een en ander schoot
er ook tegen elkaar aan. En er gebeurde echt van alles. Maar toen liet Schumacher zien dat hij ook wel Maar ja, dat het ook wel net echt buitencategorie is, ja. Zeg maar, ten opzichte van al die andere coureurs die toen meededen.
Ja, ik weet nog wel, een klein jongetje, ik was ook aan het kijken, dacht, wow, wat gebeurt hier? Echt niet normaal. Vooral omdat die auto gewoon zo slecht was, zeg maar. En
ja, hij zag er ook eigenlijk niet uit, want de Ferrari's zijn over het algemeen heel mooi, maar dit was een soort badkuip, ja, had hij nog, ja, vind, ja, ik in ieder geval.
Ja.
Maar nee, hij ging fantastisch. Hij haalde Hill nog in, die reed hij ook volgens mij nog even tegenaan. Maar het was gewoon, ja, zo van, ik ga vandaag winnen. Zoek, ja, het uit allemaal. En dat deed hij ook.
Ook voor mij de nummer 2 bijna op een rondje gezet. Of op een ronde gezet, zoiets. Dat was echt,
ja. Ja, de verschillen waren toen natuurlijk wel een stuk,
ja,
groot.
Andere tijden, maar ja.
Ja, ook vorig jaar gebeurde er nog wat, geloof ik, hè?
Ja.
Iets met Max en Russell.
Ja.
En jij gaat naar Barcelona, toch?
Ja, ik vlieg er woensdag heen, ja.
Ja. Misschien geen goed idee om er in een persconferentie naar te vragen.
Nee, dat liep vorige keer.
Gesloten boek.
Ja, precies. Ja. Ja, dat was ook een bijzondere race natuurlijk vorig jaar.
Ja.
Ik ben heel benieuwd wat we dit jaar gaan krijgen daar zo. Ja, even korte voorspelling, jongens. Nou, jij zegt al van, ik denk dat Russell gaat.
Ja, ik denk Russell, Antonelli en dan Norris op 3. En dan helaas Max er net niet bij. Maar die zal, ik denk dat het wel wat dichter bij elkaar komt.
Zo vind ik dat het veld al redelijk snel weer dichter bij elkaar komt. De eerste paar races dacht ik, oh shit, het is echt weer helemaal uit elkaar getrokken. Vooral omdat ik vorig jaar alles zo dicht bij elkaar zat, maar...
Ja, ja, we hadden zelfs eigenlijk een Cadillac in de punten, zelfs dit weekend. Maar dat, okay, dat is niet helemaal gelukt.
Nee, maar...
Met een straf van Perez. Maar ook die komen lekker erbij. Dus het hele veld. Aston Martin kun je nog niet helemaal. Maar ja, goed, het komt allemaal dichterbij.
Ja, gelukkig.
Ja.
Maar goed, qua podium denk ik ook ongeveer dat, hoor. Ik denk dan wel dat Antonelli wint. Maar ik denk dat McLaren weer terugkomt.
Ja, ik denk, persoonlijk denk ik Russell. Ik hoop Antonelli, want wat mij betreft mag Russell helemaal kapot gereden worden.
Dat viel me niet op dat jij...
En op 3, ja, verrassing, Max.
We gaan het zien.
Ik heb toch wel hoop.
Ja, het kan ook, hoor. Het kan, ja. Ze hebben echt stappen gemaakt. Maar Monaco is zo moeilijk te lezen wat er nou, hoe die auto dan zo'n week later in Barcelona...
Nee, klopt. Maar in Canada was het natuurlijk ook niet heel slecht.
Nee, zat hij ook. Ja. Ja, ze zijn sowieso veel dichterbij. Dus
ja,
als alles dan even op zijn plek valt met Max achter het stuur. Ja,
kan je net even... Ja,
en ik vind de betrouwbaarheid bij Mercedes is wel een dingetje natuurlijk. Hè?
Ja.
Dat zie je
Red Bull niet.
Nee, maar ik bedoel, we zeggen nu van Mercedes wordt 1-2 en McLaren zal het ook wel weer goed doen. Maar ja, het kan ook zomaar weer de verkeerde kant opgaan bij Mercedes, dat er 1 of 2 uitvallen.
Ja.
Ja, goed. Ja. Het kan.
Maar goed, betrouwbaarheid bij McLaren is ook nog niet alles. Dus,
nee, daarom.
Ze zijn allemaal wel een beetje aan het top, hè? Dus,
je hebt toch ook Mercedes?
Ja, klopt.
Nee, daarom.
Oh, ik dacht je het team bedoelde van Mercedes. Ja. Nou, we gaan het wel meemaken. Nou, jongens...
Jij gaat erheen, toch, of niet?
Ik ga erheen, inderdaad, ja.
Nou, leuk.
Ik ben heel benieuwd. Het zonnetje schijnt, ja. Dus zie je, volgende week ben ik iets bruiner, denk ik, als ik weer in de studio zit. Nou, jongens, bedankt voor jullie komst. Jij bedankt voor het luisteren. Wil je geen aflevering missen? Volg ons dan in je favoriete podcast app. Volg ons ook zeker op YouTube. En voor het laatste nieuws, ook komende week in Barcelona, kijk je natuurlijk op formule1.nl. Hoi, hoi.